Laat ons nu eerst leven het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdstom van de leer des heilige doops zit in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij ten u voorneem dit kind, als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? De Heere zelf, die bevestigen en vragen u, vader en moeder, die mogen gaan zitten. Er staat in dat dankgebed, als er over al die wonderlijke dingen gesproken wordt van de verlossing die in Christus is, van een volk dat behouden werd door de Rode Zee heen, en van een ander volk dat verdronk in de Rode Zee, als er staat van een vast geloof, een hoop, een vurige liefde, en van een verlaten van dit leven in de troost die eeuwig is, en van een zonder verschrikken verschijnen voor de rechterstoel van onze Heer Jezus, dan staat er door hem. Dat nu voor dit kindje, dat in veel zorg geboren is, en waarvan u en wij allen in zorg hebben verkeerd, en dat nogthans door de Heere bewaard is, zodat het tot op dit ogenblik voorspoedig op mag groeien. Dat dit kind zo in uw leven gekomen mag zijn, ontvangen geboren, bewaard in alle moeilijke omstandigheden door hem. En dat jullie ook, als dat kind op mag groeien, als hulpeloos in jezelf, want wij kunnen deze grote voorrechten, kunnen wij niet in onze kinderen implanten. Wij kunnen het ze niet ingeven zoals we ze iets in kunnen geven. We mogen ze wel onderwijzen, dat hebben wij ook beloofd, en ze helpen onderwijzen. Maar in de diepste zin is het God alleen, dat staat ook in het gebed, Heere, wilt u hem in Christus aanzien en hem in Christus inlijven. Het is Gods werk. Dat dan dat kind en jullie verhouding ten aanzien van dat kind en de andere kinderen in dat teken mogen staan door hem. Het is zo onuitsprekelijk groot. Dat er door hem, dat is in de Heer Jezus Christus, een weg ontsloten is om zalig te worden voor zondaar, voor vaders, moeders en kinderen. Daarom bidden wij elkander toe dat de steeds terugkerende verzuchting en troost mag zijn, Heere, door hem. Door u alleen kan het. U hebt alle macht in de hemel en op de aarde. Geef dat wij met onze kinderen mogen vrezen uw heilige naam. Dat geldt voor ons alle gemeenten. Er is zo'n hopeloosheid in dat menselijke leven. Zo'n uitzichtloosheid. En tegelijk zo'n diepe ernst, want wij zijn er. Dat is niet ongedaan te maken. Wij zijn gekomen op deze wereld, wij gaan er wel doorheen en wij moeten er ook weer uit. En dan, wat is de enige hoop, de verwachting? Hoe kunnen wij er ook weer uit, maar dan getroost? Niet wanhopig, niet. We moeten plaats maken voor de anderen, niet in de doffe berusting. dan is er maar één weg. Door hem. Het andere is eigenlijk geen weg. Dat is een doodsweg. Waarvan het einde de eeuwige dood is. Ontvang dan dit kinderke in uw midden. Als door God zelf aan u gegeven. Maar ontvang het zo. Dat het door hem in uw ziel geschreven worden. Dan zullen wij elkander gedenken. Ook deze vader en moeder. Met hun kind en hun andere kinderen. En wij zullen de Heere vragen. O God, ontferm u over ons allen. En over onze kinderen. Door hem die zichzelf gegeven heeft. Tot een rantsoen voor velen. Zingen wij nu van Psalm 81. En daarvan het vierde vers. Want dit is het bevel. Van de Heere der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoge bod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Psalm 81, vers 4.
Ten wat waarom men hopen mag, dan waar hij in de zet en in zijn adem spreekt, de maan zijn dag, de zon zijn dag in zal zijn niet verminderen, omdat zij u niet hinderen. Na de grootste bediening staat de weer van 121 vers 3. Hendrik, ik loop u in de naam des Vaders. En des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. En gewend op de dienende dankstelling. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken wij boven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ook door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ook zich met de heilige dood gegeven en betrachten. Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godstalig opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wachten en toegeven, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem ons al bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vroeger tegen de zonde, de sterven en zijn ganse rijk, rijden en overwinnen boven. Om u en uw zoon Jezus Christus, met vader de heilige geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te krijgen. Amen.
Laten wij ons samen zijn voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 72, het negende en het tiende vers. De tekst voor dit morgen vindt u in uw gelezen schriftgedeelte uit de profeet Hosea. En daarvan het 14e hoofdstuk, het 9e vers. Hosea 14, vers 9. Daar spreekt het woord des Heren aldus: Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom, uw vrucht is uit mij gevonden. Tot zover. De profeet Hosea leefde in de tijd van Jerobeam de Tweede, die regeert over het rijk van de 10 stammen, hier aangeduid vaak bij de profeet Hosea en de andere profeten door de naam Efraïm. Het was een tijd van grote welvaart en voorspoed, juist in die tijd van Jerobeam de II. Maar ook in die welvaart en die voorspoed kwam de afvalligheid van God, van het volk, dat van de Heere afviel, zo duidelijk openbaar. Daarom is er in dit boek sprake van allerlei zonden op alle terreinen van het leven. In de eerste plaats mogen we wel noemen de afgoderij. En dat niet alleen die oude kalverdienst die in Dan en Bethel was opgericht, om te voorkomen dat het 10-stammenrijk naar Jeruzalem zou trekken. Daar werd, al was er dan een stierkalf opgericht, ten slotte nog de naam van de God van Israël aangeroepen. Maar naast die door God veroordeelde kalverdienst, was er ook een veelheid van andere afgoden, Baal, die door het volk werden aangeroepen. Onder de groene bomen maakten zij zich heiligdommen, offerden en rookten zij aan de afgoden van de volkeren rondom. Dan was daar de gruwelijke zonde van de priesters die als straatgenners hun werk deden op de weg naar Sichem, die in plaats van de schapen te weiden, de schapen verdrukten en verachten en zichzelf alleen maar goed deden. Dan was daar ook een veelheid aan misstanden in het maatschappelijke leven, te veel om te noemen. Grote rijkdom en tegelijk ook weer anderen die het slachtoffer weer waren van de onderdrukking van de rijken. Het was aan de ene kant een overdadigheid zo groot dat men in 11 benen paleizen woonde en op 11 benen koetsen rustte en zich te buiten ging aan spijt en drank. En dat alles, het leek wel alsof het niet op kon. In die periode heeft Hosea geprofiteerd. Hij heeft dat gedaan op een ingrijpende manier. Hij heeft in zijn eigen leven een uitbeelding gegeven van de stand van zaken, hoe het erbij stond. En dan wordt de houding van dat volk wordt aangeduid als de houding van een vrouw die getrouwd is. Geen goede vrouw, maar ze is toch maar getrouwd. En die vrouw die bedreigt overspel, er worden kinderen geboren, maar de man in kwestie, die weet geen eens dat het kinderen van hem zijn. Zullen ook wel geen kinderen van hem zijn. Want het zijn kinderen der hoererijen. En zo moet Hosea aanduiden aan dat volk, hoe erg het is. Want God heeft Israël ook bezocht. Hij heeft haar geroepen uit de volkeren van de aarde. En hij had haar afgezonderd om te zijn zijn volk, volk van zijn openbaring. En toch hebben ze de Heere hun God verworpen. En ze dienden de afgoden. En ze verachten de huwelijkstrouw. Want dat werd gedaan door het aanroepen van allerlei andere goden die geen goden zijn. Goden van hout en van steen. Goden van de volkeren rondom. Je zou zeggen, het was een alleszins humanistisch volk. Er was voor iedere god. Iedere afgod was wel een plaatsje te vinden. Want er zijn zoveel wegen, zegt men dan, om God te dienen. In de kerk, buiten de kerk, in Jeruzalem, maar ook hier in Efraïm, overal. Men vergeet dat de dienst van God alleen maar is het dienen naar zijn woord. Wat daar buiten is, heeft geen dageraad. Of we heel netjes of minder netjes zijn. of een klein beetje zondaar zijn, of grote zondaren met de daad, heeft geen waarde voor God. God wil gediend worden naar zijn woord. En hij had toch gezegd, ik ben de Heere, uw God. Niet die andere, niet die Baal, niet die Astaroth, niet die Kamos, dat verfoeisel van de Moabieten. Ik ben de Heere, uw God. Maar ze hebben niet geluisterd. Ze hebben niet geluisterd. Hosea heeft lokkende woorden gesproken. Woorden, zou je zeggen, dat de boosste overspelige vrouw nog een kleur van schaamte zou krijgen, wanneer haar werd voorgesteld hoe goed haar eerste man voor haar zorgde. Mocht niet baten. Hij heeft in Gods naam harde woorden gesproken. Hij heeft God voorgesteld als een leeuw en als een beer en als een luifaard. Die zal aanvallen op dat volk, dat overspelige, dat boze volk. Hij heeft de oordelen van God over dat volk aangekondigd. Ze zijn ook gekomen. 20 jaar, Hosea zal het nog wel beleefd hebben, 20 jaar nadat Jerobeam de tweede gestorven was, is alles al te gronde gegaan. Is de profetie verwoest, is de profetie vervuld en Samaria verwoest. Wat God zegt, gebeurt. En zij die hem hebben veracht, ze zijn erachter gekomen dat God een levende God is, die niet met zich laat spotten. En toch komt telkens weer door alles heen, in de donkerste nacht, de lichtstraal van de ontferming van God over het volk. En die ontferming van God bereikt, zou je zeggen, een top. Punt in dat laatste hoofdstuk. Want daar wordt in ene wordt aangekondigd de verwoesting van Samaria met alle ellende daaraan verbonden. Hun kinderkens verpletterd, hun zwangere opengesneden, dat hebben de boze Assyriërs ook letterlijk gedaan. En een oproep tot bekering, bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. Want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem toch deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. De Heere gaat ze zelfs voor wat het inhoudt, die bekering, in hun situatie. Asser zal ons toch niet behouden. Ze zochten overal leun en steun te vinden. Maar Asser zal ons toch niet behouden. We zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen. Gij zijt onze God. Dat is bekering. Dat de Heere ons laat zien en waarachtig doet geloven dat er buiten hem geen verwachting is. En dat dat waar is, dat is ook uitgekomen in de ontzaglijke oordelen over Samaria en het 10 stammenrijk. Dat is allemaal naar Gods woord vervuld. En dat woord geldt ook nu nog, want Paulus spreekt in de naam van God een vloek uit over degene die de Heer Jezus Christus niet lief hebben. En het oordeel rust op alle mensen, alle zondaren. zien wij Gods gerichten ook
niet over het rond der aarde?
Zien wij niet hoe deze hele wereld beeft en trilt? En hoe het woord van God zich vervult? Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Aardbevingen op verscheidene plaatsen. Overstromingen. Pestilentiën. Ja, dat gij zult het zien tekenen in de hemel. Eer dat die grote dag des Heren komen zal. De Heere breekt mensen en volkeren stuk door hun eigen ongerechtigheden als pottenbakken vaten. Wat in dit hoofdstuk als een ontzaggelijk oordeel gebeurt, dat was in die vrede tijden zo. Men sneed, maar men doet het nog. Men sneed de zwangere vrouwen over. Ach, dat staat nu in het teken van de verlichting. Het teken van het met de menselijke vrijheid. Om te verderven, te vermoorden en om te vernietigen waar het ons uitkomt. Daarom, het ziet er heus niet zo goed uit. Niet alleen daarom, maar om alles. Om alles. Want de Heere zal opstaan tot de strijd en hij is opgestaan. Hij zal zijn hater zwijt en zij verjaagd, verstrooid doen vluchten. Het godloze volk wordt haast tot af. Het zal voor zijn oog vergaan als was, dat smelt voor gloeiende kolen. Nee, want het uitwendig hoeven we nou niet direct pessimistisch of somber voor te zijn, alleen Gods woord maar te laten spreken. Wat het uitwendige betreft, dan zou je zeggen, zo'n klein kind, wat komt het doen op deze aarde? Zo'n klein kind, waar moet het heen op deze aarde? Waar moet het toch allemaal naartoe? Naar de mens gesproken. Naar het zien van onze ogen. Maar dan in datzelfde hoofdstuk wordt ons verkondigd dat in het midden van de toren God des ontfermens gedenkt. Dat hij vrijwillig dat volk zal lief hebben. Zijn Jacob. Wat er dan ook te gronden gaat. Wat er dan ook verzinkt. Zalig worden is niet iets automatisch. Zalig worden is niet vanzelfsprekend. Zalig worden is alleen te danken aan de vrijwillige liefde God. Die niet alleen zegt, bekeert u, o Israël, maar die het ook doet. Want er zal niemand terugkeren tot de levende God. Indien hij niet zelf in hun harten ging wonen en werken. Vrijwillig heeft de Heer lief. Dat is de troost, dat is de blijdschap, dat is de moed, dat is de kracht van de kerk. Maar de Heilige Geest dat woord ook levend en krachtig maakt. Daar is ruimte. Al is het tot stikkens toe benauwd. Maar dat woord kracht krijgt in ons hart, daar is er ook inderdaad ruimte. Daar zeg je, kind, je kunt zalig worden. Zuigeling, jongen of jonge dochter, je kunt zalig worden. Ja, grijzaard, al waren je knieën stijf vanwege al in de zonde geworden. Al had je nooit God gediend naar zijn woord, je kunt zalig worden. Want aan de ene kant liggen wij alle onder de toorn en de vloek God. Want wij zijn ook die ontrouwen, die van de Heere afwijkende schepselen.
En waar de Heilige Geest het ons doet zien en doet betuigen, kom, wij zullen wederkeren tot de Heer. Hij heeft gedood, na 2 dagen zal hij levend maken. Wanneer de Heer ons daarin onderwijst, dan zijn wij ook inderdaad zulke afkerige schepselen. Dan kunnen we aan onze kant ook niet zalig worden. Maar dan Gods vrijwilligheid. Ik. Vrijwillig. Niet om ons. Dat kan niet. De Heer kan de reden niet uit ons nemen. Maar hij neemt hem uit zichzelf. Hij neemt hem uit zijn welvaren, zijn gunst. Hij wil een volk behouden. Een groot volk in het leven behouden. Daar gaat hij mee door tot aan de volleinding der wereld toe. En daarom is er in alles een verwachting in het hart van de zondaar. Die niemand in deze wereld kent. Die niemand heeft. Want tenslotte verwacht men het van de drek, want de mens is drek en niet meer. Men verwacht het van de machthebber. Men verwacht het van het betere ik. Men verwacht het van het gezond verstand dat uiteindelijk de overhand zal krijgen. Ondertussen slacht men elkaar als dieren af. En nog blijft men lachen. Nog blijft men hopen. Nog blijft men werken. Maar het is ijdel. Is alles wind waar zich het hart mee streeft. Want te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en van de bergen. Buiten de God Israël is geen verwachting, al is een mens dan een optimist. Het geeft allemaal niets, al gaat hij lachen door het leven of huilen door het leven. Er is er maar één soort mensen die een levende verwachting hebben. Al ligt hij onder de as en onder het roet bedolven. Dat is de God Israël. Dat is zijn eeuwige vrijwillige liefde. Dat is het dat hij het doen zal. Het enige verwachting die nooit beschaamd wordt. Al het andere wel. Dus je hoeft niet te denken, die kerkmensen, dat zijn toch eigenlijk maar van die akelige, nare lui en dat opzicht. Die zien nergens geen gat in. Die zien nergens doorheen. Wat dacht u? Wat dacht u? Maar dacht u, die gelooft kijkt tot in de eeuwigheid. Die tot dat volk behoort, blikt van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hij hoopt niet, maar hij weet het. Ziet, zegt mijn God, ik heb een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop de gerechtigheid wonen zal. Hij weet. God zal waarmaken alles wat hij gezegd heeft. Dus, in dat opzicht gezien, is er geen optimistischer mens dan die mens die waarachtig gelooft dat God God is en dat hij het doet en die hem kent als zijn God. Ja, waarom? Dan krijg je hoe God belooft hoe hij zijn zal voor dat volk. Dat hij zo als een dauw neer zal dalen op zijn kerk, zijn Sion, zijn Israël. En hoe dat Israël zal gezegend worden. Dat ze zullen zitten al onder de schaduw, zijn schaduw. Ja, dat ze zullen bloeien als de wijnstok. Zijn gedachten is zal zijn als de wijn van Libanon. Je zou zeggen, er kwam een tijd dat er geprofiteerd dat ze zouden zitten onder de wijnstok en onder de vijgenboom van het heilige evangelie. Van God bemoeienis, van God genade. En dan komt de tekst, Efraïm. Dat zegt de Heer. Volk van de 10 stammen, Efraïm. Die door het God lopen geleerd werd. Die door de Heere gedragen werd. Maar die zich zo ontzaggelijk misdragen hebben. Dat ze allen in de ellende en in de duisternis terechtgekomen zijn. God steekt zijn hand nogthans uit in die duisternis. En grijpt zijn eeuwige leven. en u kijkt God zelf als ware vanuit zijn eigen werk, kijkt hij naar dat volk en roept hem toe. Ephraim, wat heb ik meer met die afgoden te doen? Wat heb je ermee te maken, jongen? Wat heb je niet behouden? Je hebt het gezien, het is vruchteloos waar men zich mee vlijt. Mensen en goden hulp is ijdelheid. Je hebt het gezien. Wat heb ik ermee mee te maken? En wat heb jij ermee te maken, Ephraim, met die afgoden? Blinde afgoden van het eigendom. Oren hebben ze aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Ogen hebben ze in hun hoofd, maar ze zien niet. Ja, dat weten wij ook wel. Ja, maar zo te laat zijn we nou. Dat moet u voor ons verzinnen, beelden en goddelijke kracht. Zo lach het toch. Ephraim, wat heb ik meer met die afgoden te doen? Wij hebben niet zulke afgoden. In die zin, we hebben andere afgoden. Want een afgod is iets waarbij men naast de ware God, de levende God, verwachtingen koestert van het een of van het ander of van zichzelf. En dan hoef je niet ver te gaan. Dan hoef je niet ver van huis te lopen om die afgoden te zien. De een vertrouwt op zijn kennis, de ander op zijn kracht, een derde op zijn rijkdom, een vierde op alles wat hij heeft voor elkaar gemaakt in dit leven. Een vijfde is kerngezond en een zesde die zit te filosoferen over een klein poosje, dan hoeven we ook niet zo gauw meer dood, want dan kunnen we kanker ook nog beter maken misschien, enzovoort. Allemaal afgoden. En de grootste afgod, dat is de mens zelf. Waar hij voor kriegt, waar hij naar luistert, waar hij op vertrouwt, die op zijn hart vertrouwt, is een zot. Want het is een afgod, dat hart. Dat hart wilde wel God wezen. Hij zult als God wezen, zei de duivel. En de mens luisterde ze daar. Maar het is geen God, het is een afgod. Toch hadden wij meer met onszelf op dan met de levende God. We hebben meer troost en smart uit onze gedachten en overleggingen dan uit het eeuwig blijvende woord van God. Ja, waar de Heer dat woord heiligt aan onze harten, daar staan wij niet op een afstandje te kijken naar die stommers die voor houten beelden hebben gebogen en voor steen en voor zon, maan en sterren. Nee, waar wij het woord mogen horen, daar horen wij Gods en die persoonlijk tot ons zegt, Ephraim, wat heb ik meer met de afgoden te doen? De een loopt wel als een grotere afgod over de aarde dan de ander. En die afgod, die moet bewierookt worden, die moet gelijk hebben, die moet bewonderd worden, die moet een plaats krijgen, de grootste plaats, zo deden de heidenen toch ook met hun goden. De mooiste plaats was niet mooi genoeg. De hoogste berg was niet hoog genoeg. Zo zult hij de mens, zo'n afgod is hij van zichzelf. Hij draait alleen maar om hem. En met zijn eigen gaat hij voor eeuwig te grond. Ephraim, zegt de Heer, wat heb ik met de afgoden te doen? Want al die andere afgoden die rondom ons zijn, bedenkt het wel, dat zijn maar de gevolgen van dat we zelf de afgod zijn. Je kunt je eigen verkijken op uitwendige dingetjes en zeggen, kijk, die meisje of die man daar is lopen, het lijkt wel een, hè, de baron zelf. En die, kijk, hier zijn hoedje op hebben of een manteltje aan hebben, zus en zo. Dat kun je wel denken. Maar alles draait eigenlijk in dat centrale om dat ene punt. Hier. Ik ben een afgod, dat gelooft de mens niet. Want daar ging zijn bed dicht, eerlijk waar. Daar ging zijn mond waarachtig dicht, want dan hield hij op met het uitsteken van de vingeren. Want dan let hij zelf voor Gods schuldenaar, let hij de grootste afgod die ooit bestaan heeft in dit leven. O, wat is het gruwelijk dat de mens, de ware God en woon, voor zijn eigen knie. Voor zijn eigen vecht, voor zijn eigen dit, voor zijn eigen zang, voor zijn eigen doet, voor zijn eigen laat, voor zijn eigen een zwarte jas aantrekt, of een witte, of een groene, of een paarse. Allemaal voor zijn eigen, maar hij is van de levendige God afgevallen. Nu komt de Heer, Efraïm, wat heb ik hier met de afgoden te doen, jongen, wat heb ik ermee te maken? Wat wil je? Je hebt het gezien, je hebt het meegemaakt. Dat die afgoden, die laat jou allemaal in de steek. Ja hoor. Ja hoor, en nog een heel klein poosje, dan blijft mijn autootje aan de kant staan. En een mooie televisie, ik heb er geen, daar gaat het niet over, maar ik spreek maar bij wijze van spreken. Ja, ik ben te beroerd om de knop nog een keer om te draaien. Gewoon te beroerd voor. Ach, ik heb half werk aan mijn eigen. Alles verliest zijn zin. Ik zeg niet dat je daar een afgod van gemaakt hebt. Ik wil alleen maar zeggen, omdat wij onszelf tot een afgod gemaakt hebben, doet de mens ook alles wat hemzelf behaagt. Want hij zoekt alleen maar zichzelf. Maar alle glans, alles gaat eraf. Alles gaat eraf. In het ogenblik dat we ons leven moeten eindigen. Of de goede dingen, de gewone dingen. De dingen die je blijdschap verschaften in dit leven. En wij van genoten, allemaal op. Soms gaat er geen hapje eten meer in. Nee, niks. Druppeltje water. Houdt allemaal op. Nu dan. God komt. God die zou bij wijze van spreken, eer dat er één tot bekering kwam. Zou God ons allemaal hebben verlaten. Zou God ons allemaal hebben vervloekt. Rampzalig. En er zou nog niet iemand tot bekering gekomen zijn. Maar nu. Nu God neerdaalt in zijn genade en ontferming. Ja, het is wat. Het is gewoon onbegrijpelijk. Nu God zelf komt om die afgod te slechten. Want wij doen het niet. Wij doen het niet, maar God komt. Nu komt die God naar beneden en die zegt, wat zal ik met die afgoden doen, Efraïm? Wat moet ik nog mee doen, jongen, heb er niks aan. Het is allemaal blind, het is allemaal dwaas, het is allemaal dom. En dat geldt voor ons nog, hoor, ik herhaal het, dat geldt van alle dingen, hoor. Maar ik begin het liefst, en daar blijf ik maar het liefst bij ook, bij hier, bij dat overspelige hart. Want daar komt het uit voort. Bij dat boze afgoden hart, daar gaat het om. Begrijp je? Want dan zou je zo sober en zo matig en zo glad en zo mooi in de plooi door het leven gaan, dat er zogenaamd niks op je was aan te merken, daarmee is nog niets gezegd, nog niets. Want hij betoont in zijn spreken en in zijn daden dat hij is een afgoden dienaar. Zelfs tot in zijn nederigheid toe is hij de afgod waar hij voor kreeg. Ik heb hem verhoord, ik heb verhoord en zal hem zien. He? Ik heb verhoord. Hebben ze dan zo gebeden? Ongetwijfeld zijn er geweest die het zo benauwd hebben gekregen. Ongetwijfeld zijn er verloren zonen en dochteren. Geweest, vaders en moeders, die in dat gruwelijke leed wat over hen kwam, toen ze door de Syriërs werden verwoest en opengesneden en te pletter geslagen, zijn er geweest, die uit de dood en uit de benauwdheid tot God hebben geroepen, en die gehoord zijn geweest. Maar ik wil de lieve de nadruk laten vallen op het feit dat God verhoort. Ik heb verhoord en zal op hem zien. Mag ik het even op een nieuwtestamentische manier verklaren in stukjes. Ik heb verhoord. Want zo gezegd is dit de sprake van God aan Efraïm, deze Efraïm. Maar mag ik het zo doen? Ik doe de geest van de schrift geen geweld aan. Hem staat er in ieder geval niet tussen. Het is schuin gedrukt. Ik heb verhoord. Wat heeft God verhoord? God heeft verhoord zijn liefste kind Jezus. Toen hij uit de benauwdheid en uit de vrezen tot God geroepen heeft. God heeft hem gehoord toen hij zei, ik kom om God om uw wil te doen. God heeft hem gehoord toen hij zei, ik wil niet dat deze in het verderf dalen, vader. Ik ben een verzoening, ik ben een middelaar, ik ben een slachtoffer. Ik zou als de grootste afgodendienaar dienaar te gronden gaan om ze te redden, om voor ze te betalen. En omdat God zijn Christus hoort, hoort hij ook die jammerlijke, schreeuwende, krijzende, vloekende mens. Daarom, omdat God zijn welbehagen heeft uitgesproken. Zal in Christus Jezus. Daarom kan zo'n moordenaar door God genade ontvangen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daarom, terwijl die daar aan te creperen, komt er op een onzichtbare dauw over die moordenaar, die Israëliet naar de geest moet het worden. Zal het zijn, Israël dat hij heeft uitverkoren. Er komt een dauw over die moordenaar en hij begint te bloeien als de lelie. En terwijl zijn voeten niet meer op de aarde kunnen staan en hij daar hangt in de lucht, wortelt hij in de Libanon. En wordt hij gedragen door de eeuwige armen van God spelbaar, omdat God zijn Christus hoort. Omdat God de Vader, die rechtvaardige rechter, die noodzakelijk alle mensen voorbij moet gaan, omdat hij mensen zalig wil maken. In het lijden en sterven en het opluisteren van zijn deugde door zijn Christus. Taalkundig verantwoord toch niet, dat laat ik even rusten. Ik moet toch de grond aanwijzen, ik heb verwoord. Ja, de Vader heeft het gehoord. De Vader heeft het gehoord, laat deze hele gaan. De Vader heeft het gehoord en die heeft het gezien. Waarom zal hij op Ephraim zien? Hij zal op Ephraim zien. Hij zal naar hem omzien. Hij zal zich zijner ontfermen. Dat zien wil hier zeggen, hij zal naar Ephraim om Christus wil, om zijn zelf wil, zal hij naar hem zien in liefde, in genomenheid. Er zal geen vlamme vuur uit zijn mond komen, er zal geen bliksem uit zijn ogen stralen, maar hij zal het hem zien. Hij zal zeggen, hoe zal het u zetten onder de kinderen, Ephraim? Hoe zal het zo iemand het gewenste deel geven? Hoe zal het jou zalig maken, jij die alles en alles ter zorg gebracht hebt, die mij vergeten hebt, de springader van des levende waters? Hoe zal het dat doen? Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is tezamen ontstoken. God wil hem. Hij wil hem zalig maken. Daarom zal hij in liefde op hem zien. Op die rebel, op die tegenspreker. En als hij in liefde op die tegenspreker ziet. Als die moordenaar daar een indruk van krijgt in zijn arme ziel. Dan komt alles vanzelf. Dan komt er wel schuld. Dan komt er wel veroordeling van zichzelf. Dan komt er wel een verliezen van ons leven. Waar hij in liefde zijn ogen boort, in de ogen en in het hart van een Petrus, daar wordt er wel geweend, bitterlijk. Waar hij ons aanziet, niet in toren, maar vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid, daar gaat de keisteen smelten. En dat hart dat zo hard is als Raniet dat verbreekt. En dat roept, Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Ik ben een booswicht en een overtreder. Ik heb altijd al u verlaten van mijn geboorte af. Maar ontferm u, neem u me mee. Trek u me uit de dood en de verdoeming, opdat ik u mag toebehoren. Opdat ik deel mag hebben aan die erve der heiligen. Dat ik mag zingen eenmaal, al is hier mijn mond nog bezwaard met duizend sloten. Al ben ik hier nog belast met zoveel angst en onvrijmoedigheid en bedekking. U hebt nog uw Christus gehoord en u ziet op mij in gunst. Geef dat ik eenmaal onbesmettelijk, bedekt met Christus gerechtigheid, eeuwig uw heilige naam mag loven en prijzen omdat u het gedaan hebt. Ik heb hem gehoord, ik zal op Heveren inzien, ja, zegt de Heer Jezus Christus zelf. Ja, zegt de ware wijnstok, die daar met de Vader getuigenis geeft in dit woord. Ja, zegt hij, ik zal zijn als een groenende dennenboom, of een cypressenboom eigenlijk. Een cypressenboom, ja, daar hielden ze zoveel van. Zoals die domme heidenen die de cypressenboom, die altijd groene boom, die daar bij voorkeur hun brooddronken godsdienst pleegden, die daar hun ontuchtige feesten hielden. Die cypressenboom, ja, die was gezocht, hij was altijd groen. Het is gewaagd, zou je zeggen, ja, maar de Heer taalt zo ver, de Heer Jezus taalt zo diep naar ons toe in het slijk. Hij daalt zo diep in ons afgrondendom neer om ons aan te spreken en zeggen, mens, waarom ben je daar bij die boom geweest? Dwaas dat je bent, besef eens, ik ben je groene dennenboom of je cypres. Ik ben je altijd groene boom, je levensboom. Ik ben je kracht, ik ben je schaduw, ik ben je bedekking. En wat bij een groenende dennenboom niet gevonden wordt, dat zijn de vruchten. Maar daarom is het ook een beeld. Een cypressenboom heeft in die zin niet zulke vruchten. Maar ik zal zijn als een groenende dennenboom. Daar zult ge naar vluchten. Onder mij zult ge schuilen. Uw vrucht is niet uit een boom. Uw vrucht is uit mij gevonden, zegt de Heer Jezus Christus. Uw vrucht is uit mij gevonden. Ja, want je kunt zeggen wat je wilt. Er moet vrucht zijn. Er moet vrucht zijn. Ja, de mensen praten en de godsdienstige mensen, maar ze weten niet wat ze zeggen. Meestal. Want die hebben zulke eigen gemaakte vruchten gehad, die men voor de ware vruchten houdt. De een die moet zus kijken en de ander kijkt naar wat anders. De een heeft dit en de ander wat anders. Maar het zijn allemaal leringen die geboden van mensen zijn. Die God niet kunnen behagen. De Heer Jezus heeft nog nooit zoveel vijandschap gehad van zulke mensen. Die vruchtmensen in die zin. Want die waren altijd bezig om te loeren op de Heer Jezus en op zijn discipelen. Of dat ze niet iets deden. Of dat ze geen verkeerde jas aan hadden. Of dat ze op de Sabbat per ongeluk niet overtraden. En of dat ze hun handen wel op tijd wassen en al die dingen meer. Daar zaten ze vol mee. Denk erom hoor, want de Fariseer is nog niet dood bij ons. Die Fariseer leeft nog. Maar houd er dan rekening mee dat het een zwak mens is geweest die de Heer Jezus Christus hebben gehaat. Hebben veracht tot het einde toe. En dat hij zich tot het volk heeft gewend. Het ellendige volk, het gewone volk. Niet het bijzondere volk. Houd er rekening mee dat het even recht staat. Uw vrucht is uit mij gevonden. Uw vrucht moet er zijn. Het moet voor God acceptabel zijn. Want de Heer kan niet zeggen, u zet toch ook geen snoek in een aquarium met mooie visjes, want hij verslindt ze in ene slot. Pas niet. Hoe kan God zo'n tiran, zo'n herrieschopper in de hemel zetten, in zijn gemeenschap brengen? Hoe kan dat? Dat kan niet, hè. Dat is onmogelijk, want in de hemel is het vrede. En hij schept een volk van vredestichters. Vreedzaam. Dus je kunt zeggen wat je wilt, maar in de rechte zin, vrucht. Dat gaat zo niet.
Wat is vrucht? O, vrucht is, ik kan er maar iets van noemen, dan gaan we naar huis. Dat is nou gerechtigheid te mogen ontvangen uit Christus. Vrucht, dat is alles wat nodig is om voor God te kunnen bestaan. Want ik bedoel, met jas en zonder jas kunnen we niet bestaan. Ik ken het. Laten we dat bedenken. Als een mens zijn eigen meen op te moeten maken en dergelijke dingen meer, laat hij niet denken dat hij zo voor God bestaan kan. Maar laat die anderen ook niet denken dat hij voor God bestaan kan. Want God werkt alles in de rampzaligheid. Je ziet helemaal niets van de mens over uw vrucht. Om voor God nou te mogen bestaan, die is uit mij gevonden. Die is gevonden, of ook bevonden, verkregen. Die heeft de Heer Jezus Christus verdiend, met zijn zeer bitter lijden en sterven. Hij heeft Gods wet vervuld. Hij heeft de Vader alleen aangebeden en geëerd. Hij heeft het heil van de naaste beoogd, dag en nacht. Hij heeft geleden de straf die ons de vrede aanbrengt. Uw vrucht, ellendige Efraïm, is uit de Heer Jezus Christus. Wil je voorbereiding? Ja, gaan we dan ook weer niet eens een keer zeggen, zoals we vaak zeggen, oh man, niks kan terecht gekomen. Niks kan terecht gekomen. Laten we de andere kant eens even noemen. Uw vrucht is uit, wil je voorbereiding? De Heer Jezus alleen. Wil je aan de heilige avondmaal des Heren, omdat God zo goed is, zo nederbuigend goed in Christus Jezus voor zo'n ellendeling. Uw vrucht is uit mij gevonden. Anders kun je niet. Anders blijf je heel de week zeuren over je slechte voorbereidingen. Een ander heeft een iets betere voorbereidingen. Maar die een slechte voorbereidingsweek heeft, die loopt er ook nog mee te kopen. En die zegt, oh man, als je wist wie ik was. Ja, het is van 2-1. Je moet ook zo met je eigen prullen komen, in de zin van, oh, het is zo ellendig en daar liggen wij voor open, hoor, daar staan we voor bloot. Ik heb zo goed, maar daarom moet ik het ook verkondigen uit de praktijk van het leven. Wat denk je dan, dat je met je eigen prullen moet komen? Moet je daar dan weer mee te koop gaan lopen? Oh, als je wist hoe ik was. Ik heb nog geen ogenblik van ware voorbereiding en ware dit en ware dat. Hoe wou je dan? Hoe durf je dan in je hoofd te krijgen om dan nog aan de avondmaal te komen? Zou ik nooit doen. Zou ik niet doen. En ik zou het ook niet wagen op dat het laatste half uurtje misschien, voor het heilige avondmaal, dat je dan een klein beetje ademt. Zou ik niet durven, want je kan je eigen wel bedriegen. Je kan je eigen wel bedriegen. Hoe weet je zeker dat het echt is? Kan wel een aandoening zijn van je gevoel? Je kan wel een ogenblik doordat je te weinig geslapen hebt, dat je wat een geestvervoering krijgt, weet je nog niet of het echt is. Goed, hij dat wij op deze en vergelijke gronden niet kunnen aanvangen het heilige avondmaal des Heer. Maar dat wij alleen aan boven gaan, waar wij geloven wat hij gezegd heeft uit genade. Uw vrucht is uit mij gevonden. Heer, hangt u de appels eraan. Heer, hangt u ze eraan alsjeblieft, want ik heb niks. Als ik nog ergens wat aan ophang, dan is het een Sodomsappel, hoor. Een verrotte vrucht die voor God niet bestaan kan. Hangt u er alsjeblieft wat aan. Als u dan wil weten dat we alleen uit genade zalig worden, dan zullen wij het ook weten. Wat het ook alleen genade en ontferming is. Uw vrucht is uit mij. Nou ja, laten we dan nog maar zeggen. Gevonden. We hebben er nog geen eens naar gezocht ook. Niet gezocht en toch gekregen. Heren, hang u het er alsjeblieft aan. Want ik kan niks vinden. Ik kan niks zien. Ik kan niks waarmaken. Uw vrucht. Maar dan mag hij wel gaan. Mag hij wel gaan. Al wat Samaria woest. Al kraakt de hele wereld. Al denk je van je eigen, ik heb me langs de tijd ook gehad. Ik voel me lang niet goed. Oh, valt allemaal weg.
zal dan weg.
Als de laatste keer zijn, de laatste dag, laatste uur, laatste minuut. Daar kun je op sterven. Daar kun je op sterven. Maak daar geen zorgeloze mensen, dat zijn we al lang geworden, dat hoeven we niet meer te worden. Maak daar geen lijdelijke mensen, dat zijn we nog nooit geweest, want we zijn altijd tegen God bezig te vechten. Ja, maar werkt dat niet in de hand, dat de mens, kan me niet schelen wat er in de hand gewerkt wordt. En ieder doet ermee wat denkt dat goed is in zijn ogen. Maar God doet er het zijne mee. En hij troostte de ellendige mee. Uw vrucht is uit mij gevonden. Nou, dan zou ik zeggen, houd het daarbij. Gij die God vreest, houd het daarbij. En gij die in uzelf er niets vindt dan walgelijkheid en blindheid en nietigheid en ledigheid, houd het daarbij. Ik kan niet geloven, dokter Kolbrugge zegt, dan doe ik maar zonder geloof, als ik maar geloof. Als je maar niet in je eigen geloof, maar alleen in hem. Hem alleen. Het is toch gewoon een vermaak. Het is toch een vermaak, ergens. Als je dat ziet, die heilige geest die nou de toepasser is van dat lijf, die worstelt tegen alles in. Die zegt, nou praat nou maar niet al te veel meer over dat geloof zit en dat, want je gelooft het toch niet. Maar laat je nou maar zingen. Laat je nou maar zakken. Laat je nou maar verzorgen, laat je nou maar behangen met vruchten die God voorbereid heeft in Christus Jezus eer de wereld was. En tuig de rest maar uit, want er deugt toch niks van. Nou, voor wie is het heilige avondmaal des Heren ingesteld? Voor alle degenen die zichzelf mishaven, die de afgod in de gaten hebben gekregen, bij aan- en bij voortgang. Maar die ook in de gaten mochten krijgen de waarachtige God en Vader van de Heer Jezus Christus. En die heeft gezegd, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik zal je trekken met koorden en met touwen van goede tierenheid en waarheid. Ik zal je nog meer ondertrouwen. Zo gaat het op de reis. Wat zoekt ge dan? De levende in de dood? Ja, ergens wel. Maar hij is niet in het graf in de dood. Maar hij is op weg om dode mensen te bezoeken. Huh? Dode mensen. En om te zeggen, ik leef en gij zult leven. Och, dat is dan een iegelijk. Zo zijn naam nog beleiden. Die rilt vanwege zijn eigen vrucht. Zijn eigen dood. Zijn eigen ongeloof. Zijn eigen liefde en hoop. Maar die het hoofd op mag richten, als die horen mag, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.